Vanmorgen wil ik een paar dingen met jullie delen. Toen Karin mij belde van de week en vroeg om een thema, toen dacht ik ben eigenlijk niet zo van de thema's. Het leven is geen thema. Je leeft je leven en je gaat door alle dingen heen. We hebben er ook over gezongen. En je leeft je leven en dat is altijd een doorgaand gebeuren. En je staat niet 's morgens op met vandaag zet ik boven deze dag en dan komt er een thema. Het enige thema wat wij kennen is het thema Jezus leeft en wij met hem. Altijd. En vanmorgen wil ik een paar dingen met jullie lezen uit een gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Even een uitleg. Nicodemus was een schriftgeleerde, heette dat in de tijd van Jezus. Maar hij was een hotemetoot in de kerk, van in de Joodse kerk. En hij was algemeen bekend, hij was zo algemeen bekend, dat hij overdag niet naar Jezus dorst te gaan, want dan zagen de buren hem en dan wist heel Jeruzalem dat Nicodemus met Jezus had gepraat. Dus hij deed het 's nachts, in de hoop dat niemand hem zou zien en niemand hem zou spreken. En dan komt hij bij Jezus en dan zegt hij, ik begrijp alle dingen. Ik begrijp dat je een leraar voor Israël bent, maar waar komen die wonderen nou vandaan? Ik begin met het lezen. Er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En deze kwam dus 's nachts. En deze kwam dus 's nachts tot hem. En zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt, als leraar. Want niemand kan de tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Hij begreep dat hele leraar gebeuren wel, maar bij de Joden waren geen leraren die wonderen en tekenen deden. En dan zegt hij, de wonderen en tekenen zijn het bewijs dat je een leraar bent. Dat doet mij een beetje... Zo kijkt de wereld ernaar. De Joden zoeken wonderen en tekenen, zegt Paulus. De Grieken zoeken wijsheid. Maar wat wij verkondigen is eigenlijk gewoon een dwaasheid. Want hoe is het mogelijk dat je vandaag leeft en dat leven vandaag hoort bij eeuwig leven? Niet bij ik leef vandaag en gelukkig leef ik nog. Maar dat het gewoon een dag is in de oneindigheid om met Jezus te wandelen. En dan krijg je het gesprek waarin Jezus tegen Nicodemus zegt, jochie, hè, want zo was het bij de Joden, die schriftgeleerden, die kenden het Oude Testament uit hun hoofd. Dus dan zegt Jezus tegen hem, heb je er nou helemaal niks van begrepen? Later zegt de Heer Jezus dat nog een keer. Hè? In Lucas 24 gaat hij met de Emmausgangers op weg. En dan zegt hij tegen die Emmausgangers, heb je het nou helemaal niet begrepen? En dan begint hij ze uit te leggen uit het woord wat zij kennen, het Oude Testament, wat God bedoeld heeft. Iemand heeft eens een keer gezegd, op elke pagina in de Bijbel kom je Jezus tegen. Ja, dat denk ik ook. Alleen wij hebben geen ogen meer die dat zien. Wij zijn vaak zo voorgeprogrammeerd in traditie en allerlei dingen, in de manier waarop we lezen, dat we zeggen, dit is voor die, en dat is voor de kerk, en dat is voor de Joden, en dat is voor de heidenen, en dit is voor dit. En Jezus zegt, dat heb ik nooit bedoeld. Ik heb bedoeld dat je altijd mij zou vinden. Als je zou lezen over de heidenen, is het de bedoeling dat je Jezus vindt. Als je leest over de Joden, is het de bedoeling dat je Jezus vindt. Als je leest over de kerk, is het de bedoeling dat je Jezus vindt. Als je leest over de wet, is het de bedoeling dat je Jezus vindt. Als je leest over de offers, is het de bedoeling dat je Jezus vindt. En niet dat je gaat blind staren op de offers. En niet dat je hier gaat blind staren op de wet. Nou. Dan zegt Jezus tegen hem. Voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan die het koninkrijk van God niet zien. Wederom geboren worden, zegt Nicodemus. Hallo, ik ben een oude man. Hoe kan ik nou teruggaan in de moederschoot? Maar dan zegt Jezus. Ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. En dat is, geest, dat begrijpen we. Maar wat is nou het water? Want water wordt er gezegd, springfonteinen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Wat is dat water nou?
Een soort geest.
Heilige
geest.
Oh, dan heb ik een verrassing voor jullie. Het water is het woord. Je wordt rein gewassen met zuiver water en dat is het woord. En Jezus zegt tegen Nicodemus, Nicodemus, je moet geboren worden uit woord, levendmakend woord, woord en geest. Daar moet je uit geboren worden. En waarom is dat nou zo belangrijk? Als wij het niet goed begrijpen, en daar, ik heb het even opgeschreven, als wij het niet goed begrijpen, wij zongen het beginlied. We zongen het beginlied en in het beginlied staat, u brengt ons waar u woont. In de storm brengt u ons waar u woont. En als je nou het verhaal is van Jezus Christus in de storm op zee, op het meer van Galilea, waar brengt Jezus heen? Nee, die storm is er. En dan zegt Jezus, golven zwijg stil, wind zwijg stil, wat gebeurt er dan? Jawel, alleen niet om die storm te ontwijken, want waar Jezus is, verdwijnt de storm. Weet je, ik uit mijn eigen leven. Je moet zo waakzaam zijn dat de woorden van de wereld, de woorden van je ziekte, de woorden van je financiële tekort, de woorden van de strijd op je werk, de woorden van spanning in je huwelijk, niet bepalend worden voor wat jij beleeft. Maar dat elke keer opnieuw je wil luisteren en Jezus wil uitdagen. En soms heb je het idee dat je wakker moet maken en dan zegt Jezus, wat maak je hier druk joh, golven zwijg stil. En toen was het een pleziervaartje naar de andere kant. Niks meer aan de hand. Want Jezus deed het onderweg. En die zei niet van, ja, je moet eerst maar zien te komen.
Hoe doe je dat dan met al die andere problemen? Zeg je? Hoe doe je dat dan met die andere problemen die je beschreef?
Met al die andere problemen gaat het, dus ik kom daar terug op terug, maar met al die andere problemen gaat het op dezelfde manier. Maar waar het begint is, kunnen wij in ons leven beginnen met Jezus? Als Jezus tegen Nicodemus zegt, je moet opnieuw geboren worden, dat bedoelt Jezus. Je moet geboren worden uit water en geest. En water en geest is, Jezus Christus zegt, ik ben het levendmakende woord. In het begin was het woord was God, het woord was bij God en het woord is vlees geworden. En hij is de weg, de waarheid en het leven. En tegen Nicodemus zegt Jezus, je moet uit water en geest geboren worden. Was dat voor Nicodemus nieuw? Kijk, daarom zei ik, Nicodemus kende het Oude Testament uit zijn hoofd. En Hans die haalde er straks Ezechiël aan. En in Ezechiël 25, geloof ik zal het even voorlezen. Want de Heer Jezus deed niks anders als Nicodemus zijn ogen openen. En daar had Nicodemus moeite mee overigens. Maar het deed niets anders als Nicodemus zijn ogen openen. Voor wat het woord zei. En ik lees in Ezechiël, even kijken waar ik op geschreven heb. Ezechiël 36. Moet je horen wat de Heer Jezus zegt eigenlijk tegen Nicodemus. In vers 25. Ik zal rein water over je springen. En je zult rein worden. Van al je onreinheden en van al je afgoden zal ik je reinigen. Een nieuw hart zal ik je geven. En een nieuwe geest in je binnenste. Het hart van steen zal ik uit je leven wegnemen. En ik geef je een hart van vlees. Dat heet wedergeboorte. Wedergeboorte begint ook met het woord. Als jullie op straat zijn, dan gebeurt er van alles, maar mensen reageren op wat jullie zingen en wat jullie zeggen. Het begint altijd met het woord. En je moet waakzaam zijn dat je je niet laat uitdagen om mee te praten over politiek. Gisteren hadden wij een ontmoeting met een man die we al jaren kennen. En hij was hier in Nederland als asielzoeker. En hij werd afgewezen. Hij kwam uit het oosten van Congo, uit Kivu, waar nu die enorme oorlog is. Maar ondanks dat werd hij niet aangenomen, dus hij moest terug. Hij is keurig teruggegaan, maar in de tijd dat hij in Nederland was, was hij begonnen met theologiestudie. Hij heet Paul Mutama, zijn vrouw heet Blanche. En hij moest dus terug. En hij is dus doorgegaan met het studeren daar in Rwanda. En elk jaar komt hij naar Nederland voor 2 maanden... om zijn scripties in te leveren en al dat soort zaken. En deze periode is die voor het laatst. Eind april gaat hij weer terug. En dan krijgt hij in januari, als de professoren zijn boek hebben bestudeerd en zijn scriptie hebben gelezen, krijgt hij in januari volgend jaar zijn bul. En hij vertelde, ja, wij hebben geholpen om een paar Boerendese en Roerendese gemeentes te stichten. En vandaag was hij in een gemeente die we ook helpen hebben stichten in Dordrecht. En ze verheugden zich om hem te zien, want dan konden ze eindelijk over de politiek praten. En toen zei hij, ik kom niet voor de politiek, ik kom voor het Koninkrijk van God. En ik kom niet over de politiek. Als wij bij Afrikanen zijn, wordt er graag over politiek gepraat. Dat is nog ergens in Nederland. Maar hij zei, ik kom niet voor de politiek, ik kom voor het Koninkrijk van God. En waarop is ons oog gevestigd? Wat zien wij gebeuren in ons leven? Zoeken wij naar de oplossing van ons probleem of zoeken wij het Koninkrijk? Wat zegt Jezus tegen ons? Zoek eerst de oplossing van je probleem. Nee, Jezus zegt, zoek eerst mijn Koninkrijk en mijn gerechtigheid en al het andere zal je bovendien worden geschonken. Wat bedoelt Jezus? Jezus bedoelt, als je mijn Koninkrijk zoekt, zoek je eigenlijk mijn koningschap. En als je mijn koningschap zoekt, dan wordt mijn koningschap de baas in jouw leven. Ik heb in mijn leven ontdekt dat dat niet betekent dat morgen je problemen opgelost zijn, maar dat je morgen een ander hart krijgt. Jezus begint met mijn hart. Niet met mijn problemen. Hij begint met mijn hart. En als mijn hart één is met hem, gebeurt er iets heel bijzonders. Dan verdwijnen je problemen. Ik heb geleerd, Hans die vertelde me hoe hij aan die beschadigde neus kwam. Hij moet 's nachts wel eens plassen. En dan neemt hij de tijd om er ook, als hij er toch wakker is, om te bidden. En heeft hij een speciale stoel in de kamer staan en dan knielt hij en dan bidt. Was hij in slaap gevallen, zo hard met zijn gezicht op de stoel gevallen, dat zijn neus beschadigd was. Wisten jullie dat al? Nee, dat weet je nou. Oké, nee, vertel dat mij wel. Maar je moet ook gewoon vragen. Je moet ook gewoon vragen hoe kom je aan die beschadigde neus?
Dat moet het wel zeggen.
Dat moet hij wel. Maar goed. Als hij dat doet, dan zoekt hij een ontmoeting met Jezus in de nacht. Want daar gaat het elke keer om. Het gaat elke keer om het zoeken van Jezus. Niet om de oplossing van je probleem. Als Paulus spreekt, dan zit er op een bepaald moment een verlamde bij hem. Die zit hem naar hem te luisteren. Die verlamde heeft geen idee. Verlangt helemaal niet naar genezing, want daar heeft hij nog nooit van zijn leven van gehoord. Maar hij luisterde, hij hoorde Paulus niet, hij luisterde naar Paulus. En toen veranderde zijn hart. Want wat gebeurt er? Springfonteinen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dat betekent dat anderen, die misschien een woestijn in hun hart hebben, die woestijn wordt een tuin waar je kan knutselen. En de Heilige Geest kreeg dus de gelegenheid om in het hart van die man te werken, want dat hart van die man was zacht geworden door het woord. En Paulus ziet dat gebeuren en zegt, hey man, sta op een man. Die man was helemaal niet naar Paulus toegekomen om te genezen. Hij kon misschien helemaal niet van zijn plek af. Paulus was bij hem terechtgekomen en hij zat daar. Sta op een man. Als Petrus en Johannes naar de tempel gaan, dan komen ze bij een schone poort en met een schone poort zitten verlamden. En dan zeggen Petrus en Johannes, geld of goed hebben we niet. Maar, luister goed wat ze zeggen, maar misschien hebben we wel wat voor je. We gaan voor je bidden en misschien dat je dan wel geneest. Nee, ze zeiden, maar wat wij hebben, dat geven we jou. Sta op een man. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi dat de Heilige Geest ons niet opdraagt om het zieke te bidden, maar dat hij tegen ons zegt, genees de zieke. Mijn allereerste ervaring daarmee was, toen ik werd vervuld met de Heilige Geest. Ik was 16, denk ik. Ik was 16 en ik was dat voorjaar tot bekering gekomen. En ik ging met een aantal vrolijke, nieuwe Pinkstermensen uit Nederland, dominee Starnberg en Jan Rothuizen en Karel Hoekendijk en nog wat van dat soort mensen, gingen we naar een conferentie in Karlsruhe, in Entwege. En ik sliep daar in een tentje. En ik werd in de nacht, we hadden zo'n nachtbid stond, overdag ging je naar de conferentie en 's nachts werd er gebeden. En in de nachtbid stond, kwam de Heilige Geest en ik werd overvallen door de Heilige Geest en vervuld met de Heilige Geest. En de volgende morgen, ik was 16, ik sliep samen in een tentje met Ab van Ommen. En ineens stonden wij voor in die tent, een paar duizend mensen met een oranje armband om ons arm. Want wij stonden daar om te bidden met mensen die ziek waren. Nog nooit van zijn leven over gehoord zelfs. Hè? En er komt een mevrouw met een man. Achter van de zaal, in een rolstoel, die man. En ze komt naar voren met die man. En wij in ons beste Duits. Meneer, gelooft u dat Jezus u genezen kan? Hij zegt, ik geloof het voor geen meter, maar ja, zij heeft me hier gebracht. Dus nou ja, wat moet ik? Ik kan geen kant uit. En toen zei de spreker van die conferentie, was Tommy Hicks. Toen zei Tommy Hicks, en nu in de naam van Jezus spreken we leven uit over de mensen. En alle mensen met een oranje armband, je spreekt leven uit. Gelukkig had ik nog heel weinig tijd gehad om na te denken. Ook nog heel weinig tijd gehad om teleurstellingen te verwerken. Die kende ik helemaal niet. Dus ik zei gewoon samen met Ab van Ommen tegen die man, sta op en wandel. Wat moesten wij? Meer wisten we niet. En die man stelt op, die loopt zo die tent uit. En zijn vrouw met een rolstoeltje erachter ook. Dat heeft mij heel erg bemoedigd. Dat heeft mij ook heel erg gedrukt op de realiteit van het gaat er niet om of je mooie gebeden hebt. Het gaat er niet om of je alles weet. Het gaat erom of Jezus de gelegenheid kreeg om te doen in jou wat hij wil. En dat geldt voor ons allemaal. Daar heb je geen theologische opleiding voor nodig. Dat geldt voor ons allemaal. God is getrouw. En hij verlangt ernaar dat wij geboren worden uit water en geest. Dat is ook de reden waarom het noodzakelijk... Nee, niet noodzakelijk. Maar dat is de reden waarom de Heilige Geest je verlangend maakt om het woord te lezen. Om bezig te zijn met het woord. Want de Heilige Geest weet als geen ander dat het woord van God gekomen is. En dat dat woord ons verkwikt en bemoedigt en schraagt en steunt. Kijk, wij kennen allemaal Johannes hoofdstuk 3 vers 16, toch? Als er liefde God de wereld gaat. Dat is bijna het eind van wat Jezus bespreekt met Nicodemus, hè? Want het gaat om het gesprek met Nicodemus.
Dat is hetzelfde hoofdstukje.
Hetzelfde hoofdstukje. Ik lees verder. Kijk, laat ik eerst nog eventjes... Er gebeurt iets heel bijzonders wanneer water en geest jou nieuw leven geven. En ik lees het maar even door. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Ik zal u van al uw onreinheden verlossen. Waar is je strijd? Waar is je strijd? De Heilige Geest zegt, ik zal jou verlossen. Niet als jij genoeg bidt, als je nachtbid stonden houdt, als je knieën rauw zijn. Hè, Luther die de trappen van de Sint-Pieter op en af kroop en met bebloede knieën boven kwam en geen verlossing vond. Want verlossing zit in de genade. Alleen maar daar. Ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen. Rita zei, je moet hard werken om vrucht en tuin te krijgen. Als je in het Koninkrijk van God aan de gang bent, hoef je niet hard te werken. Nee, ik meen het serieus. In de Hebreeënbrief staat, en daar worden wij uitgedaagd. In de Hebreeënbrief, ga dan in tot mijn rust. Zolang er nog een uitnodiging is om in te gaan in de rust, ga je mijn rust. Wat is die rust? Die rust is dat God zegt, ik ben het die het willen en het werken in jou bewerkt. Die rust is, als je uit God geboren wordt. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb twee zonen en een dochter. En elke keer wanneer mensen bij ons thuis komen en die kijken naar de foto's van onze kinderen, dan zeggen ze, Die jongens lijken wel heel erg veel op je. En dan denk je, ja, dat is natuurlijk logisch. Ze zijn niet van de melkboer, ze zijn van mij. Dus ze lijken op mij. Dus ze lijken op mij. Maar zo is het ook als je uit God geboren wordt. Als je uit God geboren wordt, dan zegt God, hey joh, maak je niet druk, joh, je lijkt op mij. Hij zingt over jou, zegt de Bijbel, jubelzangen van bevrijding. Waarom? Omdat je op hem lijkt. Hij is zo blij met je. God danst voor je. Ja, God danst. Hij daagt ons uit om te huppelen van zielenvreugd, maar hij begint zelf. Want hij is zo verschrikkelijk blij met het feit dat hij zichzelf in jou herkent. Hij is zo verschrikkelijk blij met het feit dat hij zichzelf in jouw huwelijk kan terugvinden. Hij is zo verschrikkelijk blij dat hij zich terugvindt in de opvoeding van je kinderen. Hij is zo verschrikkelijk blij dat hij zich terugvindt op jouw werkvloer. Waarom? Omdat niet jij gaat aan het werk. En als je heel erg goed je best doet, is er nu en dan Jezus aanwezig. Maar als jij aan het werk gaat, is Jezus daar. Waarom? De Vader en ik, we zullen bij je komen en bij je wonen.
Eten. Maken. Woning maken.
Ik zal een woning maken. Met andere woorden, hij woont in mij. En terwijl hij in me woont, daarom is het woning maken, dat vind ik zo'n enorme zegen, terwijl hij in mij woont, maakt hij mijn ruïne tot een paleis. Maar hij zegt niet, het moet eerst een paleis worden en dan kom ik. Nee, hij zal woning maken. Met andere woorden, als hij komt, dan zegt hij, ik voel me hier nog helemaal niet thuis. Dat is net als wij in een andere woning komen. Dan ben je nog niet thuis. Maar dan komen jouw kleuren erin. En de meubels die jij leuk vindt komen erin. En de schilderijtjes van jou hangen aan de muur. En dan ineens zeg je, ah, nou ben ik thuis. Dat is wat God doet met jou. Hij wacht niet tot je mooi bent. Hij komt bij je wonen. En dan zegt hij, zo, en dan ga ik het lekker mooi maken. Nou maak ik het zoals ik het wil. Is dat niet lekker? Ik maak het zoals ik het wil. Niet mensen, kinderen, wat een puinhoop. Ik wacht er maar even. Nee hoor. Hij maakt het zoals hij wil. Van woning kan je maken. Dus waar jij bent, is God. Waar jij bent, is God. Zitten hier geen kinderen, dus ik kan het zeggen. Het geldt ook voor je huwelijk. Ik heb zo genoten van het feit dat ik voor ons huwelijk gesprekken had met, misschien kennen jullie die naam helemaal niet meer, Dick Luchthart. En Dick Luchthart was een evangelist die een eigen gebouw had, een eigen bediening in Ede. De Hoge Paasberg heette dat gebouw. En Dick Luchthart heeft ons een paar dingen verteld over het huwelijk. En hij zei onder andere twee dingen. Eén. Als je samen met je vrouw vrijt, is God daar. En omdat je samen met je vrouw vrijt, moet je het doen met het licht aan. Dat is veel lekkerder. Nee, kijk, wat ik bedoel te zeggen, als God er is, is hij er altijd. Als God in je woont, woont hij er altijd. Als God de Heer is van je leven, is hij ook de Heer van je emoties. Hij verlangt ernaar om in alle dingen van je leven gewoon ontspannen aanwezig te zijn. En als God ontspannen aanwezig is in mijn leven, kan ik ontspannen zijn. Maar wanneer ik het idee heb dat God er alleen maar is wanneer ik me heel goed mijn best doe, heel goed dan zegt God, joh, dit is zo benauwend. Dit is zo benauwend. Als ze dinsdag krijgen wij vrienden te eten. Die komen lunchen. En denk je nou werkelijk dat ik mijn huis ga verbouwen om het zo te maken dat het is zoals in hun huis, omdat zij zich thuis zullen voelen? Ik kijk wel uit. Dit is mijn huis. Hier ben ik thuis. En weet je wat leuk is? Als ik thuis ben in een huis en er komen mensen over de vloer, dan zeggen die mensen, oh, dat voelt lekker. Voelt lekker. Als jij leeft op je werkvloer, je hebt collega's en je bent daar jezelf. En jezelf betekent, je bent daar als Christus. Dat is jezelf, hè? Want de Heer, Als Jezus van zichzelf getuigt, waarom was Jezus zichzelf? Waarom kon God zo verschrikkelijk veel doen in de tijd dat Jezus op aarde was? Omdat Jezus zei, de Vader en ik, wij zijn
één.
En hoe kwam het dat de Vader en ik, zei Jezus, één zijn? Ik ben uit God geboren. En als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien, want ik lijk op hem. Natuurlijk, want ik ben uit hem geboren. Als God Adam en Eva maakt, wat zegt God dan van het maken van Adam? Laat ons mensen maken naar ons beeld. Dus als je Adam zag, zag je God. En de duivel heeft dat verstierd. Maar niet voor eeuwig, want Jezus is gekomen, de tweede mens. En er was weer een mens op aarde, een mens. Hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd. Een mens op aarde naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En die mens kon zondigen. Ook Jezus Christus kon zondigen. Want als hij niet had kunnen zondigen, zou de duivel niet langs geweest zijn om hem te verleiden. De duivel is niet stom, hè? Dus als de Heilige Geest de Heer Jezus naar de woestijn leidt om verzocht te worden, is dat een hele serieuze zaak. Want pas toen hij overwonnen had in de woestijn, begon zijn bediening. Onze bediening begint pas bij de overwinning. Want de overwinning is niet aan mij, de overwinning is aan het feit, als je uit water en geest geboren wordt, dan word je een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is verlost van het oude en leeft in het nieuwe. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. Is gekomen. He, en te lang, 2000 jaar kerk in de wereld, heeft gemaakt dat de kerk heeft gezegd, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder, nooit gebeurt er een wonder. Maar het is wel 2000 jaar christelijke religie die dat gemaakt heeft. Maar elke keer wanneer Jezus komt, gebeuren er oneindig veel nieuwe dingen. Er zijn hier mensen die hebben een katholieke achtergrond, denk ik. En er zijn in de katholieke kerk door de eeuwen heen zoveel fantastische dingen gebeurd. Franciscus, die een echte ontmoeting met Jezus had. Thomas van Aquino, die een echte ontmoeting met Jezus had. Mannen en vrouwen die zo aangeraakt werden door de Heer, dat ze werkelijk een vernieuwingsbeweging waren in die enorme, toen nog, katholieke kerk. Want er was nog geen protestantse kerk. Enorme vernieuwing van de katholieke kerk. Zo wonderbaarlijk. Wij willen het allemaal vergeten, maar zo wonderbaarlijk. Wanneer? Omdat elke keer wanneer mensen een persoonlijke ontmoeting met Jezus hebben, gebeurt er iets met hun leven. Dan krijgen ze het nieuw, ze kunnen niet meer het oude leven leven. Waarom kan dat niet meer? Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. 2 Korinthe hoofdstuk 3. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Ik lees het even voor. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Ik kom straks wel op andere dingen, maar 2 Korinthe hoofdstuk 3. Ik lees vanaf vers 12. Het is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude en het Nieuwe Verbond. Nu wij zulk een verwachting hebben. Welke verwachting was dat? Want als het blijvende, want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. Het verdwijnende is het oude dat verdwijnt. Maar het oude was met heerlijkheid. Want als Mozes de berg afkomt, heeft hij een ontmoeting met God gehad. En dan straalt zijn gezicht zo, dat hij een handdoek voor zijn gezicht moest doen, omdat de mensen hem niet aan konden kijken. Later bleef hij die handdoek voor zijn gezicht doen, want hij straalde niet meer. Maar toen dacht hij van ja, als ze zien dat ik niet meer straalt, geloven ze me misschien niet meer. Dus dan doe ik maar een handdoek voor mijn gezicht. Oh. Nu wij zulke verwachtingen hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed. Opdat de kinderen van Israël geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard. Tot heden toe blijft diezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden. Omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Dus luister, het Oude Testament is een fantastisch, van zijn fantastische boeken door God geschreven. Maar als je ze leest in de traditie, wordt het Mozes. En als je ze leest door Mozes geschreven in plaats van door God geschreven, wordt het spijkerhard. Wordt het oordeel, veroordeling, maar ook oordeel en veroordeling over jezelf. Goed. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij, luister nu hè, en wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Veranderen naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe veranderen wij? Wij veranderen naar hetzelfde beeld. Naar welk beeld? Het beeld van Jezus. En dat gebeurt niet door kracht of door geweld. Het gebeurt niet omdat je 26 uur per dag de Bijbel leest of 26 uur per dag bidt. Maar dat gebeurt omdat je gemeenschap hebt met God. En volgende maand zijn wij 62 jaar getrouwd. Gemeenschap met elkaar hebben, samenleven is niet iets waarvan je elke morgen tegen jezelf zegt, oh, dan moet ik weer met Mirjam samenleven. Nee, samenleven is, wauw, ik leef met hem. Ik leef met Jezus, ik leef met Mirjam, ik leef met hem. Was het niet...
Het tweede wat die tegen zei om
wat?
Ik zei niet dat ook.
Je zou twee dingen zeggen erover.
Ja,
dus dat
is
vast
het
tweede.
Draai je met licht aan.
Draai je met licht aan als de eerste.
En het tweede was, want, Jezus is er altijd. Jezus is er altijd. Jezus is er altijd. Er staat in de Bijbel niet dat je niet boos mag worden, maar er staat, Jezus is er altijd. Er staat ook niet in de Bijbel dat Jezus nooit boos was, maar Jezus is er altijd. Wat het woord wel zegt, laat de zon niet ondergaan over je boosheid, over je toorn. Waarom niet? Zo moet je niet gaan slapen. Je moet altijd, nee, laat ik dat zeggen, niet, je moet, jij kan altijd zorgen dat je andere mensen altijd kunt ontmoeten. Wij hebben in Utrecht verschillende nare dingen meegemaakt. Maar één ding heb ik altijd met de Heilige Geest afgesproken. Ik loop door Utrecht. En als ik mensen tegenkom, moet het nooit zo zijn dat ik naar de andere kant van de stoep ga. Ik moet altijd gewoon iedereen kunnen ontmoeten zonder enig negatief beleven in mijn hart. En dat kan alleen maar wanneer ik ervaar, God is hier. God is hier. En wie mij ook ontmoet, hij ontmoet de Vader. Want de Vader en ik, wij zijn één. Wij dus, met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, veranderen naar hetzelfde beeld. Wanneer verandering naar het beeld... We hadden het er zo straks over voor de samenkomst. Wij hebben op donderdagmorgen een open koffieochtend in de Rivierenwijk. En dan komen een aantal mensen uit de Rivierenwijk komen bij ons koffie drinken. In het buurthuis. Die komen kletsen en verhalen vertellen. En er is er één bij. En toen ze kwam... Na elke zin was er wel een vloek, of een halve vloek, of een bedekte vloek. En ze had helemaal niet in de gaten, hè? Maar dat zat gewoon ingebakken in dat taalgebruik. Ja. Inmiddels 87, maar dat zat gewoon ingebakken in de taalgebruik. En toen spraken we tegen elkaar, ja, maar hoe verandert dat nou? Nou, wanneer je veel praat met God, wordt zijn taal jouw taal. En dan hoef je niet tegen iedereen te zeggen, je hebt weer gevloekt, je hebt weer lelijk woord, Maar dan kun je relaxed luisteren naar het spreken van God en jouw taalgebruik verandert omdat je met de goede mensen praat. Als je veel praat met het woord, wordt jouw mond het woord van God. Wanneer praat ik veel met het woord? Wanneer ik Jezus ontmoet in het woord. En dan komt uit mijn woord, springfonteinen van levend water. Dan komt uit mijn woord water wat leven geeft. Ja? Ik heb er ook bij geschreven, hoe werkt het nou? Hoe functioneert dit nou? In de eerste plaats, in Romeinen hoofdstuk 10, daar staat een mooi woord. Romeinen hoofdstuk 10. Ik lees vanaf vers 4. Want Christus is het einde van de wet. Dat denken mensen, hoera, er is geen wet meer. Nee, eigenlijk staat hier in het Grieks, Christus is de voleinding van de wet. Dus de wet, en dan de wet die wordt volmaakt in het leven van Christus. Jezus, Christus, had de wet niet nodig. Waarom had hij de wet niet nodig? Omdat het woord, wat voortgekomen was uit God die de wet heeft gegeven, in zijn leven was. Dus hij werd niet gestuurd door de wet van buitenaf. Hij werd gestuurd door de geest des levens van binnenuit. En voor ons is het heel belangrijk dat wij niet gestuurd worden door, oh, dit mag niet. En in de kerk zeggen ze dat het zus moet en dat het zo moet. Oh, pas op. Oh, als ik naar de huiskring ga, of als ik naar de bisschop ga, dan moet ik eerst hier en daar aan denken. Nee. Jezus in mij is de vervulling van de wet. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar gerechtigheid en het geloof spreekt al dus. Zeg niet in je hart, wie zal de hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen. Of wie zal naar de afgrond neerdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Want wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Jezus is Gods woord van geloof. Jezus is Gods woord van geloof. Toen God Jezus naar de aarde zond, deed God dat in de zekerheid dat elke knie zou buigen en dat elke tong zou belijden dat Jezus Heer is. God deed dat niet in de zin van, misschien is er eentje die tot bekering komt. Nee, God wist heel zeker, als toen al, toen Jezus geboren werd en tegen Maria gezegd werd, je zult hem de naam Jezus geven. Verlosser, redder, vrijder. Toen wist God al, dat zal hij zijn voor de hele schepping. Dat zal hij zijn voor de hele schepping. Goed. Want indien gij met uw mond beleidt, luister goed wat er staat, indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gebouwd worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers, het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Het is dus heel belangrijk dat, nee, laat ik het anders zeggen. Waar je hart, dat werd ook gezegd voor de samenkomst. Waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus als ik met mijn mond beleid dat Jezus Heer is, dan gebeurt dat omdat mijn hart vol is van het feit dat Jezus Heer is van mijn leven. Ja, Dus met je mond beleid je. En met je mond beleid je je behoud. Je spreekt uit, en dat hebben we vaak nodig. Iemand zei, hoe gaat het nou met je moeilijkheden? Hoe worden mijn moeilijkheden opgelost? Mijn moeilijkheden worden opgelost wanneer ik beleid, wanneer ik uitspreek. Jezus is Heer over deze situatie. Amen. Ik moet de moed hebben om te spreken. Dat geldt ook voor God, hè? God sprak de werelden en ze waren. Niet God dacht de werelden en ze waren. Nee, God sprak de werelden. God sprak er zij licht. Niet van, ik heb wel niet nodig dat er gesproken wordt. Als ik erover denk is het genoeg. Nee, God had het ook nodig dat er gesproken werd. Het gaat om het woord. Goed. En hoe kun je nou zeggen, want dat is ook zo'n mooie tekst. Twee dingen. In 1 Johannes hoofdstuk 4 staat iets heel moois. Daar zegt Johannes, en daar kun je kromme tenen van krijgen en helemaal van in de war raken. Maar dan zegt Johannes, wie uit God geboren is, kan niet zondigen. Is dat niet mooi? Wie uit God geboren is, kan niet zondigen. Wat bedoelt Johannes daar te zeggen? Johannes bedoelt te zeggen, als je uit God geboren bent, kijk, als je als auto gemaakt bent, kan niemand op je fietsen. Je bent als auto gemaakt. Als je uit God geboren bent, kun je niet zondigen. Kan je? Zondig je nooit. Jawel, je zondigt nog wel. Maar dat heeft niks te maken met jouw feest dat je uit God geboren bent. Het heeft te maken met uitwendige activiteiten waarin mensen proberen en de duivel probeert om jouw leven te bespelen. Maar het hoort niet bij je. En omdat het niet bij je hoort, wil je er ook vanaf. Omdat het niet bij je hoort, wil je er ook vanaf. Hoe kom ik er vanaf? Door tot Sint-Jutemus mijn zonde te beleiden? Voor lang dat leven niet. Ik kom er vanaf door te geloven dat het bloed van Jezus mij reinigt, heeft gereinigd van al mijn zonden. En dat dat een durend gebeuren is. Ja. Ik heb al eens gezegd, ik denk dat ik het hier ook al gezegd heb. Eigenlijk is er een douche boven je leven. En die douche is de douche van het bloed van Jezus. En waar je ook komt en hoe je er ook bent en wat je er ook komt. De douche van het bloed van Jezus is altijd over je leven. Reinigt voortdurend. En niet wanneer je aan het eind van de dag zegt, Heer, wilt u me mijn zonde vergeven? Want als je dat doet, ik weet niet of het, niet God zegt het dan tegen je, maar dan zegt de duivel, nou, noem er eens een paar. Ik heb het vroeger wel eens geprobeerd, je komt nooit meer in slaap, hè? Je komt nooit meer in slaap, je wordt onrustig. Je denkt, oh, heb ik dat wel goed gedaan? Heb ik dat wel goed gedaan? Dat heb ik vast ook niet goed gedaan. En dat moet ik nog goed maken en dan mag ik wel opschrijven. Kromme tenen krijg je dan, je slaapt niet, hè? Je wordt er onrustig van. Maar wanneer je aanvaardt en beleeft het bloed van Jezus, reinigt je van al je zonden. Relax. Nou, en dan zegt Paulus in de Filippenzen, hij heeft een heel mooi verhaal in de Filippenzen. In de Filippenzen spreekt hij over het feit dat nog van dit moet. Ik lees het nog even voor. Ik lees het nog even voor. En Johannes 4, vers 25, dan weet je het. Maar ik lees nu Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 4. Spreek het maar goed. Sorry. Wij dan die al dus gezind zijn. Ik lees het al, ik weet het al. Het is toch 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Niet dat ik het reeds verkregen heb. He, dus dit, ik sta hier dit te verkondigen en dan zegt Paulus, ik verkondig het ook. Maar niet dat ik het reeds verkregen heb of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jagen naar of ik ook grijpen mocht omdat ook ik door Christus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Hè, Paulus zegt, ik ben er nog niet. Maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter me ligt. Want wat achter je ligt, verstiert je leven. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar wat achter je ligt, verstiert je leven. Vergeet hetgeen achter me ligt en ik strek me uit naar hetgeen voor me ligt. En ik jaag naar het doel om de prijs van de roeping Gods die van boven is, Jezus Christus. Wat doet Paulus? Paulus, heel het leven van Paulus is erop gericht. Jezus in mij, dat is mijn verlangen. Jezus in mij, want ik heb ontdekt dat als Jezus er is, dan is het licht van de wereld er. Als Jezus er is, dan is Gods koninkrijk er. Als Jezus er is, dan gebeuren er wonderen en tekenen. Als Jezus er is, worden we vervolgd. Ja. Als Jezus er is, dan krijgt de duivel heel verschrikkelijk gruwelijk de pest in. En dan probeert hij alles om de kerk van Jezus Christus te vernielen. Ik denk dat ik het vorige keer gezegd heb, maar er is een competitie tussen een paar landen. Tussen Afghanistan, Jemen en Somalië. Welk land het eerst is zonder christenen? Islamitische landen. Dus die doen er alles aan. Alles. Om elke man, elke vrouw die christen is te vernielen. En wij jagen dus naar Christus. En als we naar Christus jagen, jagen we naar het feit dat we uitgeworpen worden uit deze wereld. Dat die wereld zegt, jullie zijn dwaas, jullie zijn gek. Het is lastig om jullie om te gaan. Wie keert nou zijn andere wang toe als hij erop geslagen wordt? Dan moet je terugrammen, joh. Maar dan zegt Paulus, let op. Niet dat ik het reeds gegrepen heb of volmaakt zou zijn, maar ik jaag naar Christus. En dan zegt hij, laten wij dan allen die volmaakt zijn. Hé, Paulus, hoe kom je daar nou aan? Net heb je nog gezegd dat je het niet begrepen had. Niet allemaal gegrepen had. Hoe ben je dan volmaakt? Nou, kijk. Als Paulus naar zichzelf kijkt, ziet hij dat er nog alles moet gebeuren. Als God naar Paulus kijkt, dan zegt God, wow, hij is mijn zoon. En Paulus heeft gelukkig geleerd om met de ogen van God te kijken. En wij moeten leren om met de ogen van God te kijken. Ook naar je eigen leven. Ook naar je kinderen. Ook naar je buurt. Ook naar de opdracht die je gekregen hebt. Kijk met de ogen van God. Want hij die een goed werk jou begonnen is, zal het zeker afmaken. Want hij is geen God dat hij liegen zou. Geen God dat hij dingen zou verwachten, dingen zou spreken, dingen zou die niet tot stand kunnen komen. Want als hij eenmaal dat zaadje geplant heeft, en laten we maar even houden bij dat mosterdzaadje wat je in de grond stopt, dan zet hij er een stoel naast en dan zegt hij zo, het is gebeurd. Het is gebeurd. En dan wordt het een boom. En het wordt gewoon een boom. Waarom? Omdat het in dat zaadje zat. En als God het zaad van Jezus Christus in ons plant. Weet je, ik heb me daar wel eens over verbaasd. Maar toen Adam en Eva zondigden, toen kwam er een prachtig woord over Eva, niet over Adam, over Eva. Jouw zaad, luister, niet het zaad van Adam. Vrouwen kunnen helemaal geen zaad hebben. Hè? Die hebben alleen maar eieren, die hebben geen zaad. Maar God zei, jouw zaad, Eva, zal de slang de kop vermorzelen. Want bij de bevruchting van Maria had Jozef helemaal niks in te brengen. Hè? Dat was Gods werk. En daarom was het jouw zaad, het zaad van Eva, het zaad van Maria, wat de kop van de slang heeft vermorzeld. En toen God dat zei, wist God heel zeker, het komt goed. Kun je dat voorstellen? Dat God al bij de zondeval voor zichzelf zeker wist, het komt goed. En ik moet zo leren om met God mee te denken. Het komt goed. Als ik ziek ben, het komt goed. Als er strijd is, het komt goed. Waarom? Omdat God vanaf dag 1 zei, het komt goed. Het komt goed. Hoe kwam het goed? Nou, iets heel bijzonders. Jezus die gebruikt dat voorbeeld. En dan zegt Jezus, waar het om gaat, is gelijk als in de situatie met Mozes. Met de slangen in de woestijn, waar ze dood van gingen. En dan zegt Jezus, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. De slang moet verhoogd worden. Paulus die zegt iets heel bijzonders. Die zegt het volgende. Die zegt in 2 Korintiërs 5. Zeg ik het goed? Ja, 2 Korintiërs 5 vers 21. Ik lees van vers 20. Wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande, u aanspoorde, u bemoedigde. In de naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Luister wat er nu staat. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, hem is Jezus, Jezus die geen zonde gekend heeft, hij heeft God, luister wat er staat, heeft God tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Wat is er op het kruis gebeurd? Nee, wat is er in de hof van Gethsemane gebeurd? In de hof van Gethsemane werd Jezus zonde gemaakt. Niet, hij droeg mijn zonden, hij werd zonde gemaakt. Zoals de slang, de koperen slang op de staak gestoken moest worden. Dat beeld van die slangen die de mensen doodbeten, datzelfde beeld was het beeld waar ze naar kijken moesten om genezen te worden. En als wij naar Jezus kijken, zien wij dat hij onze zonde gedragen heeft. Als wij hem aan het kruis zien, zien wij Jezus die zonde werd voor ons, zodat wij gerechtigheid van God in hem zouden zijn. Ik ben heel blij met het lege kruis. En enkele keer ben ik ook blij met het feit dat ik, als ik in een katholieke kerk kom, of bij katholieke mensen thuis kom, dat daar een kruis hangt met een korpers eraan. Als een teken van Jezus Christus werd zonde. Opdat wij gerechtigheid zouden zijn. Dat is de deal die tot stand kwam. Hij werd zonde zodat wij gerechtigheid zouden zijn. Niet hij heeft mijn zonden op zich genomen. Nee, hij heeft de zonde op zich genomen. En de zonde, met alles wat erop en eraan zat, is door Jezus Christus aan het kruis gedragen. En toen hij stierf de zonde. De zonde heeft geen heerschappij meer over ons. Maar de overvloed van leven is ons deel geworden. De gerechtigheid God in Jezus Christus. Ben ik nou aan het eind? Bijna. Laatste tekst. Romeinen hoofdstuk 10 vers 4. Ja, we kunnen de hele dag wel doorgaan, maar dat is niet goed. Ja,
we moeten niet doorgaan. Nee,
al zo lief heeft God de wereld gehad. God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, die voor ons zonde werd, als zonde aan het kruis gestorven is, zodat wij gerechtigheid van God in Christus zouden zijn, niet zouden worden, niet na heel veel oefeningen zouden worden, maar vanaf het moment dat je Jezus Christus hebt aangenomen, ben je Gods gerechtigheid. Halleluja. Amen.
Amen.